God wil bij ons wonen. Dat thema is al verklapt, lieve mensen. Als ik op jullie stoel zou zitten, dan... Nee, als ik op mijn stoel zit en er gaat iemand staan, dan ben ik altijd heel benieuwd wat er gaat komen. Ik vind dat heel fijn om naar een preek te luisteren. En ben ik heel benieuwd wat het thema is en hoe zich dat thema zich verhoudt tot Gods woord. Nou, ik zal jullie dat vast een beetje verklappen. Jullie hebben hier een jaarthema of een seizoensthema heet dat. En dat is, als ik jullie vanmorgen om 3 uur, vooruit 4 uur, laten we ja zeggen, uit je bed had gebeld. Dat is niet gebeurd, zal ik ook niet doen. Maar hadden jullie het dan geweten wat het jaarthema is? Samen Gods gezin zijn. Dat gaat over hoe zijn wij gemeente? Hoe ziet dat eruit? Samen kerk zijn, samen gemeente zijn. En dan wordt er de prachtige beeldspraak van het gezin van God gebruikt. Heeft deze preek van vanmorgen daar iets mee te maken? Niet met dat gezin, maar met een ander plaatje van de kerk, van de gemeente. Van ons samen als gelovigen. Namelijk, God wil bij zijn volk wonen. Het gaat over het volk van God en het gaat over een woord wat vanmorgen ook al gevallen is. Ik denk dat Neltjen het genoemd heeft. Het huis van God, waar hij wil wonen. Daar gaat het vanmorgen over. Als ik jullie vanmorgen om 4 uur had gebeld uit bed, hadden jullie dan het maandthema geweten? Nee? Dan zal ik het jullie verklappen. Het gaat over verdraagzaam zijn. En ik was bezig met dit onderwerp toen ik gevraagd werd om vanmorgen hier te spreken. En toen dacht ik van, heeft dat hier ook iets mee te maken? En ik denk het wel. Er is een tekst in het Nieuwe Testament, die mag ik jullie niet verklappen, want daar gaat misschien iemand anders nog een keer over spreken. Waar de vergeving van God, de vergeving van de Heer Jezus, zijn verdraagzaamheid ons als voorbeeld wordt gehouden. Waarom moeten wij verdraagzaam zijn? Waarom is het belangrijk om elkaar lief te hebben? Omdat God dat van ons vraagt, dat is een heel goed antwoord. Maar er is één antwoord nog beter. Omdat God zelf liefde is. Als de Heer Jezus, nog een voorbeeld, als de Heer Jezus bidt vlak voordat hij gaat sterven, Vader, mogen zij één zijn, dan gaat het over ons, dat ze samen werkelijk een eenheid vormen. Waarom is dat zo belangrijk, zegt de Heer erbij, Vader, omdat u en ik één zijn, wij zijn één. Wil je dat even in je achterhoofd ergens parkeren in een laadje en trek dat laadje nog maar eens open. Samen één zijn, waarom? Omdat God zo is. Elkaar lief hebben, waarom? Omdat God ons lief heeft. En waarom vergeven wij elkaar? Omdat God ons vergeven heeft. En waarom zou je überhaupt verdraagzaam zijn? Omdat God ons verdragen heeft. Nou, misschien gaat het vanmorgen daar ook wel een beetje over, over verdraagzaamheid. Het lastige van verdraagzaamheid is, dat weet u allemaal, dat krijg je altijd te horen, dat zegt de Heer tegen je, dat je verdraagzaam moet zijn als je in contact komt met lastige mensen. Zegt de Heer nooit tegen je dat je dat moet doen als de mensen heel makkelijk en aardig zijn. Maar goed, dat is even terzijde. Ik ga jullie voorlezen uit het boek Exodus. En ik lees 2 stukken eruit voor. En nou, ik ga er nog wat andere dingen uit het boek Exodus erbij halen. Maar misschien kennen jullie de geschiedenis wel. Het is een beetje alsof we in een helikopter over, over de geschiedenis van het volk Israël vliegen. Ik ga de geschiedenis zo wel even duiden. We beginnen bij hoofdstuk 24. Voor de meelezers, ik wacht even. Hoofdstuk 24, vers 12. Exodus 24, vers 12. De Heer zei tegen Mozes, kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar. Dan zal ik je de stenen platen geven, waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten. Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. En tegen de oudsten zei hij, wacht hier tot wij terugkomen. Aaron en Gur blijven bij u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen, dan kan hij zich tot hen wenden. Terwijl Mozes de berg opging, werd deze overdekt door een wolk. De majesteit van de Heer rustte op de Sinaï. 6 dagen lang bedekte de wolk de berg. Op de 7e dag riep de Heer Mozes vanuit de wolk. En terwijl de Israëlieten de majesteit van de Heer zagen, als een laaiend vuur op de top van de berg, ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. 40 dagen en 40 nachten bleef hij op de berg. De Heer zei tegen Mozes, vraag de Israëlieten, mij geschenken te geven. Neem van ieder die daartoe bereid is een bijdrage in ontvangst. Je moet het volgende van hen vragen. Goud, zilver en koper. Blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol. Fijn linnen, garen en geitenhaar. Roodgeverfde ramsvellen. Vellen van zeekoeien. Acaciahout, lampolie. Reukwerk voor de zalfolie. En voor de reukoffers. Onyxstenen voor het priesterschort. En edelstenen voor de borsttas. De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen. Houd je daar nauwkeurig aan. En nu gaan we even helemaal naar het eind van het boek. Dan lees ik de laatste verzen voor. Er is ondertussen heel veel gebeurd, daar ga ik zo nog iets over vertellen. Maar de tabernakel is afgerond en dat lezen we in hoofdstuk 40 vers 33 helemaal aan het eind. Zo legde Mozes de laatste hand aan het werk. En toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de Heer. Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte daarop en de majesteit van de Heer vulde de tabernakel. Zolang hun tocht duurde, trokken de Israëlieten pas verder wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief. Wanneer de wolk niet opsteeg, trokken ze niet verder. Ze wachten tot de wolk weer opsteeg. Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de wolk van de Heer op de tabernakel. 'S Nachts verscheen er een vuur in dat voor alle Israëlieten zichtbaar was. Aan het begin van het boek Exodus, daar wordt verteld dat het volk in grote nood was. Het volk van God leefde in slavernij, gevangen in Egypte. En dan roept de Heer Mozes, en dan eerst het verhaal natuurlijk van Mozes' geboorte en wonderlijke bewaring. Dan roept de Heer Mozes om hen het volk uit Egypte te leiden. En dat gebeurt na een hele hoop gesteggel waarbij de Heer de strijd aangaat met de farao, of de volk. Misschien moet je wel zeggen met de goden van de Egyptenaren. En als dat gebeurd is, dan bevrijdt de Heer zijn volk uit Egypte. Maar de Heer is daar nog niet tevreden mee. Hij zegt, ik heb mijn volk bevrijd, maar ik wil dat volk echt tot mijn volk maken. Ik wil een relatie met hen aangaan, zouden wij zeggen. En dat gebeurt bij de Sinaï. Het stukje wat we gelezen hebben, hoort daarbij. Het volk, rond hoofdstuk 19 van het boek Exodus, komt het volk op die tocht door de woestijn aan bij de berg Sinaï. En daar vindt de verbondsluiting plaats. God zegt, ik ben jullie God, jullie zijn mijn volk. Zullen we dat afspreken? En als God dat gedaan heeft, als dat verbond gesloten is, dan gaat God zijn wet geven, de Torah, waarin hij vertelt wie hij is en hoe zijn volk met hem samen mag leven. En als dat gebeurd is, dan zegt God aan Mozes, ik wil graag dat jullie een heiligdom voor mij bouwen. Ik wil bij mijn volk wonen. Zullen jullie die rode draad lopen? Bevrijding, de verlossing uit Egypte. De verbondsluiting, jullie zijn echt mijn volk. Niet alleen maar bevrijd, maar jullie horen ook echt bij mij. Daarna ga ik jullie vertellen wie ik ben. En daarna wil ik bij jullie wonen. Ik vind dat een prachtige rode draad. En in dit gedeelte wat ik gelezen heb, uit 24, 25, daar is Mozes bij de Heer. 40 dagen en 40 nachten. En hij ontvangt daar die 10 woorden, die 10 geboden. Ik vind dat zelf heel fascinerend. Ik heb jarenlang heb ik in het boekenvak gezeten. Ik heb ontzettend veel boeken in mijn hand gehad. En ik ben wel eens bij drukkers binnen geweest. En ik heb met mensen gewerkt die boeken vormgaven en boeken opmaken. Heel veel over na moeten denken en over moeten puzzelen. En Mozes heeft daar op een gegeven moment, dit is even een zijpaadje hoor, 2 stenen platen in zijn hand gehad, die God zelf uitgehakt had, en waarin het God met zijn eigen handschrift heeft geschreven. Vind je dat niet ontzettend bijzonder? Ik denk dat als je hier naar het Goede Museum in Den Haag gaat, dan vind je de akte van verlatingen. Dat is voor degenen die goed opgelet hebben met geschiedenis. Een document uit het begin van de 80-jarige oorlog, rond die tijd dat de Nederlandse de staten van Nederland zeiden, wij verklaren ons onafhankelijk van de koning van Spanje. Dat is een ontzettend kostbaar document. Daar mag je normaal nooit als gewone sterveling mag je daarbij komen. Dat zit veilig in een kluis. ontzettend kostbaar, want dat is het handschrift van die mensen in die tijd. Nou, moet je eens een keer een handschrift van een hele beroemde schrijver uit van een paar eeuwen geleden tegenkomen. Daar wordt goudgeld voor betaald. Maar hier hebben we het over het handschrift van de Heere God zelf. Hoe adembenemend. En de Heer vertelt aan Mozes, ik ga jou uitnodigen. Jij mag het volk uitnodigen om een collecte te houden. Ze mogen allemaal dingen bij elkaar brengen. Allemaal waardevolle spullen die bruikbaar zijn voor de bouw van de tabernakel. Want ik wil bij dat volk wonen. Goed, ik wil een paar kernbegrippen uit deze geschiedenis even met jullie delen. Er is ontzettend veel te zeggen, maar dat kan allemaal niet. Eerst even over de majesteit van de Heer. Het is jullie opgevallen dat toen Mozes die berg opklom, dat de wolk bedekte de top van de berg en dat de majesteit van de Heer daar was. En aan het eind van het boek lezen we, dat heb ik ook voorgelezen, dat de majesteit van de Heer de tabernakel vervulde. De majesteit van de Heer op de top van de berg, heel ver weg, angstwekkend, verschrikkelijk. En even later komt de majesteit van de Heer heel dichtbij, midden tussen het volk, midden in dat kamp, die grote camping van die Israëlieten, in het midden stond die tabernakel en daar ging de majesteit van de Heer wonen. Dat is een beetje een ouderwets woord, majesteit. Oudere vertalingen, heerlijkheid. De luister van de Heer. Wat betekent dat? Dat betekent in ieder geval dat de Heer groot is. Dat hij heerlijk is. Dat hij verheven is. Dat hij heilig is. Het is goed om dat af en toe weer tegen elkaar te zeggen. En je dat te realiseren. Heer, u bent groot. De Heer is niet onze papa. Tegen wie je alles kan zeggen. De Heer is onze papa, onze vader, bij wie het veilig en vertrouwd is. Maar hij is oneindig verheven tegelijkertijd. Ik ga nog een zijpaadje met jullie bewandelen. Hier vindt de verbondsluiting plaats. God sluit een verbond. Dit is het oude verbond. Er is ook een nieuw verbond. Nou zijn wij, zeg ik maar even evangelische christenen, ik hoop niet dat ik iemand daarmee beledig, niet zo gewend aan het woord verbond. Als je een paar honderd meter verderop gaat, de goede kant op, moet even kijken, die kant op, dan staat daar een gereformeerde kerk vrijgemaakt. En die broeders en zusters zijn veel beter getraind dan wij om na te denken over het woord verbond. Maar het woord verbond hoort er wel echt bij. Mag ik jullie daar iets over vertellen? Wat is dat, een verbond? Die mevrouw naast wie ik zit, ja, nu even niet, maar zo net en zo meteen wel weer, dat is mijn vrouw, dat is Marjan. En ik ben met haar getrouwd. En het zou kunnen gebeuren, het is nog nooit gebeurd dat ik een dag niet aan haar gedacht heb, of aan ons huwelijk. Maar het zou kunnen gebeuren dat als ik een keer heel erg ziek word, of ik word een beetje dement, of een beetje veel dement, dat ik er niet aan kan denken dat ik met haar getrouwd ben en dat ik niet aan haar kan denken. Maar weet je wat zo bijzonder is? Dan ben ik nog steeds met haar getrouwd. Dat is een verbond. Als ik 's morgens blij mijn bed uitkom, dan ben ik met haar getrouwd. Maar als ik een keer heel verdrietig mijn bed uit zou komen, dan ben ik nog steeds met haar getrouwd. Als ik heel lief voor haar ben, dan ben ik met haar getrouwd. Maar als ik een keer helemaal niet lief voor haar ben, dan ben ik met haar getrouwd. Vind je dat niet geweldig? Kunnen jullie dat voorstellen, dat ik dat geweldig vind? Dat het huwelijk, als ik dat voorbeeld mag noemen, een enorme zekerheid is. Ik hoef niks te verdienen. Ik heb wel de opdracht van de Heer om op een bepaalde manier met mijn vrouw om te gaan. En dat is heel belangrijk dat ik dat goed, dat ik naar de Heer luister en daar met vallen en opstaan in probeer te leren en te groeien. Maar als ik het een keer niet goed doe, of als ik een keer wat vergeten ben, dan doet dat niks af aan onze relatie. We zijn getrouwd, dat is een verbond. En lieve mensen, onze relatie met de Heer, die noemt hij het nieuwe verbond. Vandaag vieren we geen avondmaal, maar als jullie volgende week of de week daarna of zo weer avondmaal vieren, dan worden die tekst weer gelezen, dat de Heer zegt, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Denk dan eraan. De Heer sluit een verbond en dat is vast en zeker. En als je een dag Sorry, als je een dag niet aan de Heer denkt, of als je een dag niet goed in je vel zit, of je voelt het allemaal even niet, je bent het even helemaal kwijt, dan nog is dat verbond. Dat staat er. Dat verbond is ondertekend met de handtekening van de Heer zelf. En niet met inkt, maar met zijn bloed, als ik dat zo even mag zeggen. Dat is het nieuwe verbond. En het is heel mooi dat Paulus vertelt in het Nieuwe Testament, hij zegt, als God een verbond sluit, weet je wat dan belangrijk is? Dit is even voor gevorderden, maar dat mag wel even. Als God een verbond sluit, dan wil hij graag dat zijn heerlijkheid, dat zijn majesteit zichtbaar wordt. Denk maar aan de Sinaï. Wat gebeurde er toen God het verbond sloot met zijn volk op de Sinaï? Toen liet hij zijn heerlijkheid zien. Het volk sidderde. En later sidderden ze iets minder toen God heel dichtbij kwam. Toen begrepen ze dat God dichtbij hen kwam wonen. En dat dat kon en dat dat mocht. Maar God zegt, ik wil laten zien hoe groot en majesteitelijk ik ben. Dat ik machtig ben. Heel erg groot. En bij het nieuwe verbond legt Paulus uit in 2 Korinthe 3. Zoek het maar eens een keer op. Bij het nieuwe verbond zegt God, ik wil graag dat jullie mijn heerlijkheid zien. Jullie mogen kijken naar mijn zoon, naar de Heer Jezus. Naar mij kun je niet kijken, want ik ben niet te kennen, niet te zien, niet te begrijpen. Maar kijk naar de Heer Jezus. Kijk hem in het gelaat. Leer hem kennen. Ontdek wie ik ben. Je mag mijn heerlijkheid zien. Dat is een grapje, een toepassing die Paulus maakt in 2 Korinthe 3. Dat gaat over het verbond. Lieve mensen, de heerlijkheid van de Heer, dat hij groot is. Mogen we dat een keer tegen elkaar zeggen? Hij is groot. Hij is heerlijk. Hij is onbegrijpelijk groot. En je raakt nooit klaar met hem beter te leren kennen. Je raakt nooit klaar met de Heer Jezus beter te leren kennen. En de grootheid en de heerlijkheid, zijn genade, zijn vergeving, zijn almacht, zijn zorg, zijn veiligheid, noem maar op, van onze God en Vader. We raken er nooit over uitgedacht. En hij verlangt ernaar dat dat zichtbaar wordt in al zijn heerlijkheid. En die grote God, die geweldige God, die zegt, ik wil bij jullie wonen. Van de berg, daar begon het mee. Hij wil heel dichtbij komen, midden tussen de mensen, zo dichtbij mogelijk. Dat is een rode draad in de Bijbel. Misschien is het woord, misschien was ik er zelf al bij, het woord Immanuel, de naam Immanuel gevallen met kerst. Dat betekent God met ons. God wil bij ons wonen. Toen hij de tabernakel liet bouwen, waar we over gelezen hebben, zei God, ik wil bij de mensen wonen. Ik wil te midden van mijn volk wonen. Toen de Heer Jezus geboren werd, God zelf, God kwam bij ons wonen. Johannes zegt dat in Johannes 1. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En als Paulus schrijft over de tabernakel, sorry, over de gemeente, dan zegt hij, dat is net als God die bij de mensen wil wonen. Dat is weer datzelfde plaatje. Als jullie de laatste bladzijde van de Bijbel opzoeken, dan zie je dat God bij de mensen wil wonen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. God wil bij de mensen wonen. Jan die gaf me straks bij de introductie al een beetje een soort opdracht. Van ja, hoe ziet dat er nou uit? Gaat het nou over ons samen of over mijzelf? Nou, het gaat over ons over allebei. Deze toepassing, de toepassing mag je maken op je eigen leven. God wil in jouw leven wonen. Met zijn geest is hij in jouw leven gekomen. Christus is, hoe staat dat er? Door het geloof maakt Christus woning in jouw hart. Mag je ook zeggen, het is allebei waar. Het geldt voor jou privé, persoonlijk. God wil in jouw leven wonen. Maar het geldt ook voor ons samen. Misschien is dat wel morgen de allerbelangrijkste toepassing. Als je gemeente bent, dan gaat het erom dat God er wil wonen. Nog een keer. Gemeente zijn is heel veel. Je bent de kudde van God. Je bent een akker. Je bent een van alles en nog wat. Gezin. Prachtig. Maar je bent het huis van God. God wil onder ons wonen. Zullen we dat tegen elkaar zeggen? En wat ik zo bijzonder... Denk er maar eens even over na. En wat ik zo bijzonder vind, is dat God bij gewone mensen wil wonen. Daar ga ik het zo nog even over hebben. Maar nu alvast, hele gewone mensen. Feilbare mensen. Dat mag je trouwens ook persoonlijk. best wel even in je zak steken. God woont niet bij volmaakte mensen, die het altijd helemaal goed doen, die het allemaal helemaal gesnapt hebben, maar bij heel gewone mensen. Zegt de Heer, ik wil woning bij jou maken, ik wil in jouw leven komen. Dus als je nog eens een keertje 's morgens in de spiegel kijkt en je denkt van, je krabt je bedenkelijk achter je oor als je naar jezelf kijkt en je denkt, ik weet, zo, dat hoeft helemaal niet hoor, moet je echt niet doen. Maar mocht het een keer gebeuren dat je een beetje de P in hebt over jezelf, dan zeg, is de volgende zin, maar toch woont de Heer in mijn hart. Toch ben ik van hem. Hij woont in mijn leven, hij wil mijn leven vervullen. Kun je het snappen? Ik niet, maar het is wel waar. Maar dat geldt ook voor de gemeente. Lieve mensen, volmaakte gemeentes bestaan niet. Er bestaan wel hele fijne gemeentes en gemeentes waar het even ingewikkeld is. Maar alle gemeentes zijn feilbaar. Dus altijd kan er wel wat zijn. En ook een plaatselijke gemeente bestaat per definitie uit mensen met wie wat aan de hand is. Dat is hier niet anders. En God zegt, ik wil bij jullie wonen. Jullie mogen een stukje van mijn huis zijn. Jullie mogen huis van mij zijn. Ik wil te midden van jullie wonen. En jullie mogen voelen en ruiken wie ik ben. Jullie mogen ontdekken wie ik ben. Jullie mogen mij steeds beter leren kennen. Mag ik dat vanmorgen tegen jullie zeggen? Als de Heer tegen Mozes zegt, ik wil bij mijn volk wonen. Dan zegt hij erbij, ik ga je een model laten zien. En goed opletten. En als je straks die tabernakel beneden gaat bouwen, dan moet het precies op die manier. Dit is even de strenge kanttekening. Lieve mensen, gemeente zijn is ontzettend mooi. Dat geeft, is geweldig. Er horen geweldige beloftes bij. De Heer wil bij ons wonen. Maar de Heer zegt wel, we doen het wel op mijn manier. Ik vertel jullie wat belangrijk is. Ik vertel jullie hoe het gaat. En dat betekent niet dat de Heer zegt, de dienst moet om 22:30 beginnen. Misschien zegt de Heer wel, je moet op tijd zijn. Niet om 22:55 binnenkomen, maar om 22:55. Misschien zegt de Heer dat wel. Maar het hoeft niet per se om 22:30 te beginnen. Dat mag ook om 22:00 of om 23:00 of op een heel ander moment. En dat zegt ook niks over de kleur van de gordijnen en de temperatuur in de zaal en noem maar allemaal. En de liederen die je kiest, ja, die moest even. Maar als het gaat om de feitelijke dingen, van hoe ga je met elkaar om? Hoe zorg je voor elkaar? Wat is belangrijk? Welke plaats neemt Gods woord erin? Waar dient de eredienst voor? Waarom zingen we überhaupt? Wat bedoelen we daarmee? Daar zegt de Heer van alles over. En dan zegt de Heer, dan gaat het op mijn manier. En waarom vieren wij dat we gemeente zijn? En waarom vieren we avondmaal? Omdat Christus voor ons gestorven is. De Heer zegt, dat is mijn manier. Dat vertel ik jullie. Dat zijn mijn instructies. En houd je daar nauwkeurig aan. Dus het is niet vrijblijvend dat de Heer bij ons wil wonen. Hoe dankbaar we zijn. We hebben maar een heel klein stukje uit het boek Exodus gelezen. Maar ik vertel jullie er nu even bij, maar vermoedelijk weet je dat al lang. Wat gebeurde er toen Mozes deze 40 dagen bij de Heer was? En toen de Heer hem de wet gaf en toen de Heer hem dat prachtige model van de tabernakel liet zien en vertelde aan Mozes, liet zien hoe dat bedoeld was, wat al die kleuren voor betekenis hadden en al die onderdelen van de tabernakel, wat die voor betekenis hadden. In het boek Hebreeën kun je daar een paar dingen over lezen. God heeft Mozes ontzettend veel verteld. Hij heeft zijn hart voor hem geopend. Zo wil ik bij mijn volk wonen. En zo denk ik over verzoening. En zo denk ik over vergeving. En zo denk ik over heiligheid. En zo denk ik over, vul maar in. En God zat het allemaal te vertellen. En wat gebeurde er ondertussen? Ondertussen werd beneden in het dal het gouden kalf in elkaar geknutseld. En wat is Mozes geschrokken toen hij beneden kwam? Mozes had zijn hart en zijn hoofd vol en de stenen tafels die de Heer zelf beschreven had, die, waar ik het straks over had, die stenen tafels had hij in zijn handen toen hij kwam die beneden. En toen schrok hij, zag hij een beestenbende, een smerig, vunzig feest, gedans om een gouden kalf. En wat is Mozes geschrokken? Maar daar wil ik het nu niet over hebben. Weet je wie er niet geschrokken is? De Heer. Weet je wat ik adembenemend vind? En ik hoop dat jullie dat ook vinden. Anders hebben we een probleem. Dat de Heere God, als hij aan Mozes dit allemaal vertelt. Dat hij weet wat er beneden in het dal gebeurt. Mozes wist dat niet. Als Mozes met Jozua de berg oploopt, dat eerste stukje. Dan zegt hij, ik ben wel een tijdje weg. Jullie hebben even geen leiding. Maar Aaron en Gur, die zijn er nog. En als er wat gebeurt, dan mag je je bij hem melden. En deze Aaron, die ging even later dat gouden kalf in elkaar knutselen. Mozes werd er volkomen door overvallen. Maar de Heer niet. Vind je dat niet adembenemend? Dat de Heer zegt, ik wil bij mijn volk wonen. We hebben het de Heer horen zeggen tegen Mozes. Zal ik het nog een keer voorlezen? Ik blader even terug. De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. En ondertussen waren ze beneden al de collecten aan het houden, goud aan het inzamelen, niet voor de tabernakel, maar voor dat gouden kalf. Hoe voelt dat? Wat zegt dat over de Heer? Dat de Heer zegt, ik wil bij ze wonen. En hij wist van tevoren wat een verschrikkelijke janboel ze ervan zouden maken. Wat zegt dat over de Heer? Mag ik dat tegen jullie zeggen, heel persoonlijk? Toen de Heer jullie redde, zei, jij bent van mij. Vertrouw op mijn offer. Toen wist hij welke fouten jullie in je leven zouden gaan maken. En dan bedoel ik dit helemaal niet persoonlijk en negatief en onaardig naar jullie. Neem dat van me aan. Maar het gebeurt een keer in je leven dat je de boel laat. En dat je een paar dagen niet aan de Heer denkt. En dat je denkt, het kan me allemaal gestolen worden. Sommigen van ons hebben dat best wel eens meegemaakt in hun leven. Of dat je boos bent op de Heer. Volkomen onterecht natuurlijk, maar het mag. Kan gebeuren. En de Heer wist dat allemaal van tevoren. Alle stomme dingen die ik gedaan heb, alle zonden die ik na mijn bekering gedaan heb. De Heer wist het van tevoren. En toch zei hij, ik wil in jouw leven wonen. Maak een heiligdom voor mij. Vind je dat niet bijzonder? De kerk, de gemeente van God, waar en hoe die er ook uitziet, is onvolmaakt. En de Heer weet dat. De Vredekerk, dit lieve gezelschap, jullie zijn me heel dierbaar. Ik ben zo vaak te gast hier dat ik me hier echt heel erg thuis voel. Jullie zijn onvolmaakt. En soms hebben jullie er misschien ook wel eens een potje van gemaakt. Dat zeg ik niet als iemand die erboven staat, maar als iemand die dat ook weet hoe dat werkt in de gemeente van God zijn. En de Heer zegt, ik wil bij jullie wonen. Ik wil in het centrum wonen. Ik wil graag gekend worden. Ik wil me bij jullie helemaal thuis voelen. En jullie mogen je bij mij thuis voelen. Wat zegt dat over de Heer? Hij is verdraagzaam. Hij is vergevend. Hij accepteert het. En als wij elkaar moeten vergeven en accepteren, verdragen, dan moet je niet zeggen, ja, je moet je eerst bekeren en je moet eerst sorry zeggen. Nou, dat is allemaal heel belangrijk om af en toe sorry te zeggen en te erkennen wat er fout gegaan is en dat uit te praten is erg belangrijk. Maar daaraan vooraf gaat verdraagzaamheid. Ook als die ander het niet weet, als die helemaal niet doorheeft dat hij dom is en vervelend en irritant. Komt hier niet voor, maar bij andere gelovigen wel. Dan geldt verdraagzaamheid. Lieve mensen, waarom? Omdat de Heer zo is. Die tent, toen Mozes hem opbouwde, kreeg opeens een andere naam. Ik weet niet of jullie opgevallen is. De ontmoetingstent. En als we nou het hele boek Exodus hadden gelezen, dan was je dat opgevallen. Zeiden we dat raar. Er was eerder al een andere tent die ontmoetingstent heette. Toen het volk gezondigd had. Ik moet het jullie nu even vertellen in het kort. Toen het volk gezondigd had met het gouden kalf, toen pakte Mozes een tent, een gewone tent, en die zette die op buiten de legerplaats. En daar ging hij bidden voor het volk, de schuld van het volk belijden en vragen om genade. En hoe heette die tent? De ontmoetingstent. Oudere vertalingen, de tent der samenkomst. En toen werd dat prachtige heiligdom gebouwd, midden in de lege plaats. En toen ging de Heer daar wonen. En hoe heette die tent? De tent der samenkomst. De ontmoetingstent. Vind je dat niet prachtig? De Heer zegt, ik ben niet bang voor een beetje zonde. Ik ben niet bang voor een beetje afval. Dat is er. En ik weet het. En ik heb daar mijn oplossing voor gegeven. Mijn offer is daarvoor gebracht. Maar jullie mogen toch bij me komen. Jullie mogen tot mij naderen. En ik wil bij jullie wonen. Tot slot. Één uitdrukking waar ik nog even de aandacht op wil vestigen. Mozes bouwt die tent op. Alles was klaar. Het in elkaar gezet, gemonteerd. Toen kwam de heerlijkheid des Heren. Van de berg, van ver weg, op die tent. En dan staat er. En Mozes. Hoe staat dat er? Weet jullie het uit je hoofd? Er was geen plaats. Ik ga het nu voorlezen. Kom op. De tabernakel werd gevuld door de majesteit van de Heer. Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte daarop en de majesteit van de Heer vulde de tabernakel. Dat is zo'n raar zinnetje. Het klopt helemaal natuurlijk, hè? Als God met zijn heerlijkheid die tabernakel vult, dan kan Mozes er niet meer zijn. Dat is geen teken van afstand, dat Mozes bang was, maar dat is het teken van de grote heerlijkheid, van de heiligheid van de Heer. Dat de Heer zo belangrijk is. Het gaat om Hem. Lieve mensen, willen jullie die meenemen voor je eigen leven? Willen jullie hem ook meenemen, deze les, voor je gemeenteleven? Waar gaat het om? Wat is belangrijk? Wat neemt de meeste plaats in? Weet je, dat wij, evangelische christenen, christenen in het algemeen, maar evangelische christenen hebben daar echt een handje van. Wij vinden van alles belangrijk. We hebben van allemaal dingen geleerd en we hebben allemaal tradities, ongeschreven en geschreven tradities. We hebben van huis uit wat meegekregen en dat is allemaal heel belangrijk. En we vinden het belangrijk dat het zus gaat in de gemeente en dat het zo gaat in de gemeente. We vinden dat belangrijk. En het moet een beetje aan deze behoefte van mij voldoen. Dat is allemaal erg belangrijk. En als we niet uitkijken, bestaat een gemeente uit 100 of 150 mensen die allemaal dingen heel erg belangrijk vinden. En voel je dat dat lastig is? Als de heerlijkheid van de Heer binnenkomt, dan is er voor Mozes geen plek meer. Dan worden alle mannetjes en alle vrouwtjes, die doen een stapje terug. Die worden kleiner. Hij moet groter. En ik moet kleiner worden. In de gemeente van God gaat het om Hem. Om de aanwezigheid van de Heer. En het gaat er niet om of ik het leuk vind. Of ik de preek te kort of te lang vind. En of de liederen, of ik die uitgekozen zou hebben. Neljins waren geweldig van tot nu toe vanmorgen. Maar dan gaat het niet om of ik dat vind. En ik ga geen grapjes maken over de temperatuur. En allemaal andere dingen niet. En we weten allemaal dat koffie ontzettend belangrijk is straks na de dienst. Maar zelfs als die koffie er niet zou zijn of heel vies, wat ik hier nog nooit meegemaakt heb, het doet er niet toe. Het gaat om Hem. En natuurlijk zijn al die dingen belangrijk. En laten we elkaar waarderen en laten we elkaar bemoedigen en complimenteren waar dat nodig is. Maar realiseren, het is maar betrekkelijk. Het gaat om Hem. En laten wij maar heel klein en heel bescheiden worden. Als onze Heer in de gemeente de plaats krijgt die hem toekomt, dan worden wij klein. En dan wordt er ook, worden al die dingen waar je gedoe over zou kunnen krijgen, die worden veel minder belangrijk. Meer van de Heer en minder van Mozes. Ik zou graag een heel kort moment stil willen zijn met elkaar. En ik leg jullie twee vragen voor. Twee gebeden. En je mag ze allebei met de Heer bespreken. Je mag er ook één uitkiezen. En daarna zal ik dat moment afsluiten met het gebed. En de eerste vraag is, wat wil je bidden op dit moment voor je eigen leven? Wat is jouw gebed voor je eigen leven? Vraag twee. Wat is jouw gebed voor de gemeente in de Vredekerk? Wat zul je aan de Heer vragen? Voor jezelf. voor jouw privé, persoonlijk leven met de Heer. Wat is jouw gebed op dit moment voor de gemeente van de Heer in de Vredekerk? Laten we stil zijn. En voor dit bijzondere stukje van uw gemeente mogen we bidden, Heer, of u hier werkelijk wil wonen. Dat doet u al lang, maar we willen bidden of deze gemeente meer en meer mag groeien als woning van u. Heer, dat de stijl en de sfeer steeds meer die van u mag worden. Dat het hier naar u mag ruiken, dat de mensen die hier binnenkomen, als het nou prettig vinden of niet, of ze naar u op zoek zijn of niet, maar dat ze mogen ontdekken dat u hier woont. Heer, wilt u uw woning maken? Wilt u zo aanwezig zijn, Heer, dat u steeds beter gekend wordt? Dat we met elkaar steeds meer op u gaan lijken, Heer Jezus. Dat we steeds meer ontdekken wie u bent, wat u gedaan hebt. En dat uw karaktereigenschappen de onze worden. Heer, wilt u dit stukje van uw grote gemeente in Den Haag en omstreken bouwen? Wilt u zegenen? Wilt u versterken? Wilt u hier komen wonen? Amen.